Welkom bij Echte Mannen Takkies. De podcast waar echte mannen met elkaar in gesprek gaan over echte mannen dingen. Mijn naam is Lef.
Mijn naam is Nabil.
En de issue van de dag is...
Vaders weer, man.
Vaders weer, man. We blijven terugkomen op die onderwerp.
Ja, man. Altijd weer dat gezeik over vaders.
Ja. Een van onze eerste afleveringen ging over vaders. En dat is nu volgens mij 2, 3 jaar geleden.
Zoiets.
En eigenlijk zijn we ook afgelopen jaar geen afleveringen meer aan het maken. Nee. Maar we maken deze ook in samenwerking met...
Theater Bellevue.
Theater Bellevue.
Voor onze eigen voorstelling.
Voor onze voorstelling. Hoe gaat die heten?
Hesseb Alik.
Hey.
Wat betekent dat, bro? Weet je dat?
Dat betekent rekenen op jou. Maar er zitten lagen in.
Precies.
Leg die lagen uit.
Uit. Dus eigenlijk, zeg maar, de laag is Hesseb. Betekent tellen in het Marokkaans Arabisch. En Alik is dus op jou. Maar Hesseb kan ook... Hesseb ala rasik wil dus zeggen zo van... wees bewust van jezelf. Dus er zit ook heel erg die laag van bewustzijn in.
Mm-hmm.
En
waarom is dat relevant voor onze show?
Wat omdat uiteindelijk doen? Alles wat we aan het doen zijn... gaat over bewustwording, bewustzijn van onze daden... zodat we uiteindelijk andere keuzes maken in onze life... en niet de keuzes maken die onze ouders hebben gemaakt.
Facts. Want dat is ongeveer wel het centrale thema. Ja. Allerlei keuzes van onze ouders tegengekomen. Die hebben ons gevormd.
Mm-hmm.
Sommige keuzes zijn we blij mee. Genoeg andere keuzes. Het is wat het is. We kunnen het niet ongedaan maken.
Precies.
Maar we merken wel dat we ervan kunnen helen. Mm-hmm. In de zin dat we ons huidig gedrag kunnen laten beïnvloeden... door anders te doen dan zij.
Precies.
En daar helpen we elkaar bij.
Heel erg zelfs.
Heel erg zelfs.
Ik moet wel eerlijk zeggen, bro... Ik heb dit wel gemist, man.
Ik heb dit ook wel gemist, eerlijk gezegd. Maar waar ik nog meer zin heb is, zeg maar, we zijn hier eigenlijk niet alleen om een promopraatje te houden.
Nee, alles behalve ook, eigenlijk.
Ja, het is ook wel een echte Monotakis aflevering. Want we zijn de podcast begonnen juist omdat we bepaalde thema's, gingen we bepaalde gesprekken overvoeren, gingen we met elkaar aan en we merkten dat die gesprekken ons hielpen. En we dachten, weet je wat, als we de mic bijzetten... kijken of het iemand anders ook wat goeds doet.
Mm.
En vandaag zijn we toch weer teruggekomen op het thema vaders. Ook omdat in de voorstelling speelt het een rol.
Ja.
Maar ook omdat de laatste weken heb jij bepaalde bewegingen gemaakt in je relatie tot vaders. Wil je dat introduceren? Vader.
Ja, inderdaad. Ik heb, ik denk weken, maanden is dit eigenlijk dit contact al een beetje gaande, zeg maar, volgens mij... Begon het vorig jaar al ergens dat ik ergens een mailtje stuurde naar hem. Dat ik je nog vroeg, zo van, hey bro, heb je zijn e-mailadres weer? Want ik wil die man toch wel gaan ontmoeten.
Ja.
En dan constant uiteindelijk weken laten gaan over het reageren op zijn mails. Of weet dus je
hij wat? Reageerde, maar dan liet jij het weer
weten. Dan liet ik het gewoon weer afweten. En dan reageerde ik weer na een paar weken of na een paar dagen. Omdat ik gewoon constant merkte van, het is toch echt wel een zware drempel om overheen te stappen voor mezelf. Om die man gewoon... met hem te praten alleen al, weet je wel. Het kostte me gewoon heel veel energie... omdat het constant in mijn achterhoofd zit... zo van wat hij gedaan heeft, mijn band met hem, die bullshit.
Mm-hmm.
En,
wat voelde je erbij als je dacht aan met hem gaan zitten? Wat vroeger?
Ik voelde veel in de zin van... de onvoorspelbaarheid van de situatie... waar ik gewoon geen controle over heb.
Welke situatie?
Stel je voor dat ik hem zou zien... Weet je wel, van ik weet niet welke kant het gesprek op gaat. Ik weet niet wat er naar boven komt. Ik weet niet wat hij gaat zeggen. Ik weet niet of dat, zeg maar, het triggert me al überhaupt alleen al om hem te mailen.
Mm.
Hoeveel triggers ga ik wel niet voelen als ik met die man in één ruimte ben na zoveel jaar?
Mm.
En ook gewoon van wat dat met me gaat doen. En dat ik daar soort van, ik wil controle hebben over, weet je wel, van dat ik niet te veel van mezelf geef. Dat ik weet niet, die onvoorspelbaarheid van... gevoelens die ik zou kunnen ervaren, van die zou ik kunnen ervaren, de manier waar ik me zou kunnen triggeren op zoveel lagen, dat wilde ik het liefst gewoon uit de weg gaan.
Mm-hmm.
Maar, toch, we worden ouder. Mm-hmm. Nee, maar dus de afgelopen week heb ik het heb ik hem gemaild. We hebben een afspraak gemaakt.
Ja.
We zouden gaan chillen.
Ja.
En er is niks van gekomen, want ik was daar, maar hij was er niet.
Precies, dat is pijnlijk, bro.
Ja.
En... Je had gemaild,
je
een dag afgesproken. Je ging naar zijn huis om die afspraak waar hij akkoord op heeft gegeven.
Ja.
En hij was gewoon niet thuis op dat moment.
Nee, dat is de essentie, ja.
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 Toen?
Ja, toen gewacht. Toen ben ik uiteindelijk weggegaan. probeerde jou nog te bellen. Maar het is, weet je wat het is, bro, van... Ik ben gewoon een beetje, of van wat ik toen ook tegen je zei, van ik ben over die... Ik dacht dat ik over die woede heen was. Van, ja. Want zeg maar, van ik doe ook, doe ik mee aan een documentaire van Zonen zonder vaders. En die heb ik in diezelfde, zeg maar, in de afgelopen weken 2-3 keer gezien. Mm. En toen kwam die woede wel weer terug.
Ja.
Maar het is ook gewoon een sadness van... Weet je, zeg maar, ik ben de afgelopen weken... Sorry, het gaat een beetje door elkaar, omdat veel is gebeurd emotioneel gezien.
Mm-hmm.
Van, ik ben ook heel erg dus in contact aan het komen met mijn innerlijke kind.
Ja, laten we die even voor laten bewaren. Ja, even dit
cool,
moment nog.
Cool. Zeg maar, wat me gewoon sad maakt, is van... Dat je zo in essentie gewoon een simpele afspraak maakt.
Mm.
En dat je daar niet eens aan dat kan, ja. Dat kan doen.
En ook zo... voortzetting van de teleurstelling die al heeft veroorzaakt bij jou. Want ik zeg je eerlijk, ik was best verbaasd. Want je belde mij, je deelde dit.
Ja.
En ik voelde woede.
Ja.
Ik denk, hoe haal je het in je hoofd om je zoon... waarvan hij wist dat hij jou pijn heeft gedaan. Omdat dit allereerste mailtje van hem... bij onze eerste aflevering over vaders... Ja. Toen stuurde hij naar onze Echte Mannen Takkies podcast e-mailadres...
Ja.
Van iets... hoi, echte papa praten... Zo, echte papa, echte papa's of zo.
Ja.
Ik wil ook komen vertellen.
Ja.
Dus ik dacht, oké, wow. Alleen toen was jij nog niet klaar voor dat contact.
Nee.
Oké. Gaandeweg dus blijkbaar jaar, 2 jaar daarna... is een beetje contact gekomen.
Mm-hmm.
Gaan jullie eindelijk afspreken... En dan gaat hij gewoon niet thuis zijn. En ik voelde daar echt woede bij. En het verbaasde mij dat jij toen je op dat moment nog was... Nu praten we over 4 weken geleden, vijf weken geleden.
Zoiets.
Dat, dat je inderdaad zoveel ruimte kon maken voor in ieder geval op dat moment sadness. Dat je zei, eigenlijk ben ik gewoon verdrietig en teleurgesteld. Maar ik ben niet boos. Terwijl ik ook had verwacht, juist ook in... de gesprekken die wij voeren over onze gevoelens over de vader, vooral bij jou, dat jij best wel vaak woede had uitgesproken. En toen hebben we eigenlijk het topic niet meer zo behandeld, tot met dat dit opkwam.
Ja.
Maar wat ik dus nu hoor, is dat sinds je jezelf ook je eigen verhaal ook weer terugziet in die documentaire, Goden zonder vaders, toch pleeg weer erin,
echt zo.
Dat je wel weer meer woede voelt?
Ja, maar weet je wat het is, bro, van... Ik heb het gevoel dat ik die woede aan het ontgroeien ben. In de zin van... Dat is mijn basic reactie altijd geweest.
Mm.
Zo van... Ik ben boos. Ik voel wrok. En het is niet dat ik dat nu niet helemaal meer voel. Maar het is gewoon die sadness... Van dat kind... Dat alleen is geweest. En die hele journey alleen heeft moeten maken.
Mm.
En constant zo comfortabel is geworden in zijn eenzaamheid... met het dragen van al zijn pijn en met het dragen van al zijn woede... dat me zo verdrietig maakt. En dat, zeg maar, kinderlijke basisbehoeftes... van een vader naar zijn zoon toe... dat gewoon zo verwaarloosd is.
Mm-hmm.
En dat ik dat zo erg voor mezelf heb weggestopt... Waardoor ik tegen mezelf kon zeggen van, weet je, fuck hem, ik heb hem niet nodig. Waardoor ik mezelf dus zo heb afgesneden van dat verdriet dat ik hoogstwaarschijnlijk ook gevoeld heb. Omdat ik het anders misschien niet eens kon dragen op de manier zoals ik het gedragen heb. Dus dat is de sadness die me de laatste tijd heel erg aan het overspoelen is.
Mm-hmm.
En dat constant... vasthouden in die woede is... het is ook een energie die makkelijker is... te bereiken. En het stuwt je ook voort... in het benaderen van andere situaties. En het is makkelijk... Ja, gedeeltelijk makkelijk om boos te zijn.
Ik ben ook trots op je. Dat, zeg maar, ik was ook blij om te horen dat je verdriet kon voelen... en dat je niet alleen maar in boos stond. Dus ik ben ook blij dat je niet... soort van liet invoelen door mijn boosheid... dat jij kon zeggen, nee, eigenlijk ben ik dat niet. Ik voel gewoon een sadness. Dus ik ben ook echt... hoe daar het ook klinkt. Ik vind het fucked up voor je dat je zo verdrietig bent. Maar ik ben wel blij voor je dat je verdriet voelt.
Mm-hmm.
Want ik denk dat dat meer ruimte schept voor andere relatie tot die pijn. Namelijk verzachting, hopelijk.
Ja.
Vanuit sadness. Want vanuit boosheid kom je daar denk ik toch minder.
Ja, ja, helemaal niet. Tenminste, ik kwam er niet vanuit die boosheid.
Mm.
Het is die laag die voor mij altijd zo... is. Zeg maar, boosheid ja, is gewoon wat toegankelijker altijd voor me geweest, weet je wel.
Voor veel mannen.
Ja, en om nu eindelijk bij die stap van sadness te zijn... voelt inderdaad echt wel als een ontwikkeling.
Kan je me meenemen in een soort van... ja, de realiteit van die sadness in de afgelopen 5 weken, zeg maar, hoe zit dat? Want wat ik wel merkte in de afgelopen 5 weken is dat je bijvoorbeeld slecht slaapt, toch wat depressieve episodes ook, nachtmerries, of mensen intense dromen.
Ja, man.
Ja, kan je me nog iets meenemen over begin tot eind, eind tot vandaag?
Ik merk dat ik heel ik ben prikkelbaarder de afgelopen, zeg maar, hoe meer ik nu aan het mezelf toesta om te voelen, hoe ik merk dat ik eigenlijk zo super prikkelbaar ben voor heel veel, bijvoorbeeld als zit ik in een metro of in een tram of in een trein of bijvoer, dan moet ik mijn capuchon op hebben, moet ik oordopjes in hebben. Mm. Ik raak heel snel uitgeput van conversaties en ik ben constant aan het balanceren op er zijn en gedissocieerd raken.
Mm.
En het is lastig om dan tegelijkertijd aanwezig te blijven en dan weer over, zeg maar, nu als het over dit soort thema's gaat, zoals vandaag hebben we een gesprek gehad over vaders, dat ik gewoon weer getriggerd raak.
Mm-hmm.
En dat ik gewoon in mijn buik zoveel verdriet, maar ook gewoon pijn voel.
Mm-hmm.
En dat had ik eerst allemaal niet.
Nee.
Dat, zeg maar, die toegang, ik merk gewoon hoe erg ik mezelf heb afgesloten van mijn gevoel en hoe makkelijk ik door het leven functioneerde door mezelf af te sluiten van heel veel emoties.
Want ik heb je heel vaak zien en voelen dissociëren. Maar vandaag was wel voor het eerst dat je ook echt uit jezelf helemaal naar me toe komt. Zeggen, hé broer, ik voel me eigenlijk zo en ik voel sadness en pijn. Ja, en...
ja omdat ik probeer meer toe te staan van wat ik voel. Omdat ik gewoon merk van, ik ben daar zo van afgesneden. En, maar ook het praten over... Weet je wel, zeg maar, eerst dat is gewoon heel makkelijk. Zo van, ja, ik heb dit meegemaakt. Ik ben daar doorheen gegaan als kind en zus en zo. Maar door die film te zien, ik besef me de madness van de situatie.
Mm.
Wat voor mij eerst zo normaal was. Zo van, ik was zo afgesneden van het verhaal dat ik continu aan het vertellen ben over mezelf.
Mm-hmm.
Dat ik daar gewoon niks bij voelde. Dat ik gewoon, en dat andere mensen dan tegen me zeggen van, ja, is echt sick wat je hebt meegemaakt. Of zielig, treurig. Of kies de woorden daar maar voor.
Mm.
En dat ik dacht van, ja, dat ik het gewoon een beetje weglag. En denk van, ja, oké, is mij normaal.
Mm.
En dan te beseffen van, het is eigenlijk helemaal niet zo barkie.
Nee, echt niet.
Maar dat ook te voelen. Zo van, echt te voelen van, zeg maar, dat kind in mij, gek shit gezien. En dat hoort niet normaal te zijn.
Voel je dat nu ook?
Nu op dit moment.
Ja, zeg maar deze dagen. Kan je ook echt zelf erkennen van, yo, dat is echt... En zeg maar niet alleen hoofdelijk erkennen, maar ook emotioneel. Van, wow,
het was ik heb eergisteren of zo, weet dat? Ik had toen net gemediteerd. En ik had echt een huilbui.
Hmm.
Gewoon, ik was echt aan het huilen. En toen... want ik was daarvoor, voordat ik ging mediteren, was ik een boek aan het lezen over, weet dat, emotionele neglect, verwaarlozing.
Mm.
En toen was ik gewoon aan het reflecteren, dus ook op de momenten van waar zit dat bij mij in en de band met mijn vader. En, en ik werd daar sad van, man.
Snap ik.
Ik werd daar echt sad van. En ik had in het begin, zeg maar, voordat ik echt zo in die bijt terechtkwam, ik kon eerst niet huilen, maar ik voelde het zo intens in mijn lichaam. Mijn keel was echt helemaal dichtgeknepen. Mm. Ik voelde het in mijn borstkas zat helemaal vast.
Mm.
Dus ik was, zeg maar, zo over mijn borstkas heen aan het wrijven om het wat zachter te maken en daar meer contact mee te krijgen.
Mm.
En toen kwam het los, man. Zeg maar, ik heb in jaren letterlijk echt niet zo gejankt als toen.
Okay.
En ik voelde me ook echt opgelucht daar achteraf.
Vraag je even kijken of je het herkent.
Ja.
Ik heb echt dat als ik een traumahuil heb, dus dat ik hoor, het klinkt gewoon echt alsof kinderlijk. Een dier is. Ja, alsof een dier is aangereden, alsof een baby jankt. Het is gewoon een heel ander soort huilen dan, weet ik veel, soort van gewoon huilen. En dat is voor mij een beetje mijn meetlat geworden van, oké, wow, wat nu is aangeraakt, wat me zo hard laat huilen, dat komt echt van diep. Het is niet zomaar een...
Die dierlijke, voor mij klonk het ook best wel kinderlijk, maar het was geen huil. Ja, precies hoe je het omschreef.
Ja, dat ik noem dierlijk, want mijn psycholoog had het zo genoemd. Hij zei ook van, ik heb je niet eerder zo zien huilen. En dit is voor het eerst dat echt dat op die manier aanging. En hij zei dus van... dat hij het vond klinken alsof een dier was aangereden en zo. Wat ook wel heftig, maar... Nee, maar sindsdien is dat een beetje mijn...
Een beetje same, man.
Ja.
Een beetje soort gelijks,
ja. En daarna, dus je voelde je opgelucht naar dat huilen.
Ja.
Is er... Was je toen al bezig met dat innerlijke kindwerk?
Ja, man.
Ja, was op dat moment.
Dat was op dat moment. Ja. Daarom kon ik het ook opeens toestaan. Want ik mediteer al best wel een tijdje en ik moet daarna niet... Ik ervaar verder. Ik voel me gewoon opgelucht, meestal gewoon gerelaxed. Maar omdat ik er zo mee bezig was en dat aandacht spenderen aan mijn innerlijke kind en daar contact mee maken.
Kan je me zeggen, hoe ziet dat eruit, aandacht besteden aan je kind, voor jou?
Voor mij is dat, ik had ooit zo'n techniek geleerd van dat je met je dominante hand gaat schrijven. En dat is je volwassen hand.
Mm-hmm.
Dus dan praat je vanuit je volwassen ik. En die niet dominante hand, dus voor mij in dit geval links, is dan het kind in je. Okay. Dus dan was ik aan het werken met twee verschillende kleuren.
Oh, wow.
En dan schrijf ik vanuit mijn volwassen ik, start ik gewoon het gesprek van, hoe is het met je? Oh, nice. En dan laat ik die innerlijke kind met die andere hand, laat ik dan zo schrijven.
Okay.
En dan ga ik gewoon het gesprek met hem aan, zo van, hoe voel je je vandaag? En meestal merk ik dan heel, het is grappig, dan merk ik die patroon zo van wegvagen en dat hij dan de aandacht op mij vestigt als volwassene.
Oké. En... Maar dan? Kan je iets van dat gesprek delen? Van hoe, als je hem vroeg van...
Nou ja, zo van... Dat hij dan bijvoorbeeld zegt van... Ja, het gaat goed. Hoe is het met jou? En dat hij dan al heel snel heel volwassen reageert. Zo van... Oh ja, je bent heel erg druk. Dit en dat. Dan denk ik van... Bro, waar heb je het over?
Ja, even met jou inchecken.
Ja.
En voor jou
zeggen. En dan het is grappig. Want ik ben dat. Dus dat is de techniek dat ik altijd toepas. Als ik niet over mezelf wil praten.
Uh-huh.
En dan haak ik weer terug op... Van, ik merk van dat je dit... Dan benoem ik gewoon wat ik bij hem zie en wat ik bij hem voel. En dan vraag ik hem daarop door. Mm. En dan schaamt hij zich dat hij gewoon zegt van... Dat hij daar niet over wil praten. Mm. Of dat hij zich alleen voelt om hierover te praten. En weet je, dan blijf ik echt hem doorvragen totdat we echt bij de kern komen.
Mm-hmm.
Zo van, van wat doet je dan echt zo pijn? Of wat heeft je toen verdrietig gemaakt? En hoe voelde je daarbij? En wat deed je toen? En
dat heb je een antwoord... die hij gaf, die je kan delen?
Van wat antwoord dat ik kreeg, is van dat hij zich altijd het veiligst voelde als... Ik had zo'n dekbed als kind. Mm. En dat was, die kussen was de hoofd van een leeuw. Mm. En die lichaam en die dekbed overtrek was het lichaam van een leeuw.
Mm.
En hij zei zo altijd tegen me van dat hij zich dan... onder die kussen ging verstoppen en dan die kussen over zijn hoofd heen doet. En dan ging hij fantaseren dat hij die leeuw was.
Mm.
En zo voelde hij zich het veiligst.
Mm.
En dat als hij dat, dus zo gedissocieerd was...
Ja.
dat hij zich dan niet meer alleen voelde.
Doof.
Of verdrietig of zo.
Ja.
En toen dacht ik van, is inderdaad wel wat ik deed.
Ja. En als je hem vroeg, wat doet je pijn of wat heeft je pijn gedaan? Gaf hij dan een antwoord?
Ja, dat is wat ik eigenlijk net vertelde, die volledige... eenzaamheid en het niet weten. Zo van niet weten van die onvoorspelbaarheid van situaties.
Mm.
En dat die al gelijk van iets negatiefs uitging, van wat andere mensen zouden doen.
Mm.
Want dat is altijd wat er gebeurde. Mm. En dat voelde het veiligst voor hem om mensen zo te berekenen, want...
Kan je in ieder geval niet teleurgesteld
raken. Dan kan hij in ieder geval niet teleurgesteld raken.
Ja.
Ja.
En dus je kan met hem in gesprek gaan.
Ja.
Je voelt hem meer.
Ja.
Is er nog een soort van... een volgende stap? Niet de volgende stap, maar als in... dus ik afgelopen weken, toen jullie mijn vriendin weg was, toen ging ik even door een heel diep dal heen. Al die hele paniekstoornis kwam weer terug. Ik had bijna elke dag weer paniekaanvallen.
Mm-hmm.
Ik had even weer issues met eten en zo. Toen had ik dus een psycholoog gezien. Een andere dan waar ik normaal zit. Dat is wel super fijn.
Mm-hmm.
En ze gaf me de tip mee. Want waarschijnlijk voelde mijn innerlijke kind. Dus ook daar, zij gaf me dat ook terug. Van waarschijnlijk die... Die voelt zich zo onveilig in de wereld. Want dat ervaar ik in die paniekstoornis. Als ik in die fase zit, dan voelt de hele wereld onveilig. En dan enige waar ik me veilig voel. Dus inderdaad, basically onder mijn deken. Alleen met mezelf en niet meer naar buiten gaan.
Ja.
En toen zei ze, herken je dat ook van jezelf? Ja, ik herken dat ook. Ik had al geen dekbed, maar bij mij was het muziek. Dus ik luisterde dan de hele middag, avond lang muziek als kind. En dan was ik me alleen maar aan het voorstellen dat ik niet mezelf was, maar dat ik al die artiesten was. Mm. En we hebben het daar vaak over gehad. 50 Cent, voor jou ook toch?
Ja man, ja.
Heel mijn jeugd.
Ik deed precies hetzelfde, bro.
Ik was gewoon 50 Cent. Ik was het personage 50 Cent, die in al die nummers heartbreaks had, al die dingen. Gewoon om weg te keren van mijn normale leven. Dat was ik urenlang aan het doen. Ja. En ze zei van, probeer met je innerlijk kind. Sowieso moest ik hem als achtergrond zetten. Dus nu als achtergrond heb ik gewoon een foto van mij als kind.
Die heb ik ook al een tijdje.
Oh, nice. Ja, en ik ben nu gewoon een beetje attached aan het raken aan die boykie. Terwijl normaal eigenlijk, ik voel echt een split tussen sowieso wie ik was tot ik 11 was. Die guy ken ik helemaal niet. Van 11 tot 16 voelt echt als een ander mens dan ik.
Ja.
En vanaf 16 heb ik het idee dat ik een beetje ben geboren. En eigenlijk pas rond de 22e denk ik van, oké, hier voel ik een beetje continue in lijn. En iets daarvan is misschien ook gewoon logisch van volwassen worden. Maar ook gewoon echt onderdrukken van herinneringen. Ik heb gewoon geen enkele herinneringen van voordat ik 12 was. En dus om die boykie te zien, als mijn achtergrond en mezelf, denk ik van, oh damn, wat een cutie eigenlijk.
Ja,
wat een schatje. Nice. En dus ook elke keer als ik me anxious voel in de trein of ergens, dan doe ik ook gewoon, dan zie ik hem gewoon als die boykie op die foto, zie ik hem gewoon voor me. En zet ik hem op mijn schouder en zo. Zeg, hé, we zijn cool, ga ik hem aaien, dat soort dingen. En ook, die psycholoog gaf me dus een opdracht mee van, ga op een kleine krukje, zet hem neer en vraag hem gewoon dingen, hoe gaat het met je? Maar kijk ook echt naar dat krukje alsof die boy daar zit. En eigenlijk de eerste 3 keer dat ik dat deed, die boy bleef niet stilzitten. Het enige wat hij wilde is opgepakt worden, huilen en gewoon de hele tijd, meteen janken. Hoe gaat het met je? Het enige wat ik kon zien was het beeld van hij verdrietig en jankend en bang.
En wat deed je daarmee?
Ja, dus de hele tijd maar oppakken en proberen door te vragen. Is er iets wat ik kan doen? En elke keer als ik hem even weer voor me zag, zonder te huilen, barstte die weer in huilen uit. En pas na dagen, en dat vond ik best wel fat toe om te merken. En misschien doe ik dit ook zelf, maar pas na dagen kon ik dat kind weer een beetje zien lachen. En dan liep hij samen met me. En dan was hij gewoon ook een beetje aan het kijken. In plaats van gewoon bang en huilen, dan was hij gewoon een beetje met me aan het kijken naar de wereld. En liepen we gewoon samen. Weet je, alsof je met je broertje loopt, met je neefje of zo. Je bent gewoon daar. Je zegt, hé, ik ben veilig. Je kan met mij zijn. Wij gaan gewoon de wereld in. En dat vond ik best wel dope om te merken. Dat na dagen, dat bange, angstige kind die zich zo alleen voelde en gepanikeerd was, bij mij rust kon vinden.
Zijn bepaalde herinneringen daardoor naar boven gekomen?
Herinneringen? Ja, niet zozeer herinneringen. Dus bijvoorbeeld toen jij net over je dekbed had. Zeg maar, ik heb al heel lang een associatie met, ik weet niet, zo'n zin komt er in mijn hoofd op van, mijn kussen heeft meer tranen gezien dan haren. Omdat ik zo vaak in mijn bed heb gehuild, gewoon omdat ik gewoon 14 met mijn moeder had en zo. Gewoon bijna elke dag dat ik gewoon bijna slapend en gewoon huilend ging slapen. En dat ik gewoon herinneringen heb van toen ik jong was, dat ik iets voelde bij het feit dat mijn kussen zo vaak zo nat was van de tranen. En dus dat voelde soort van dat ik wel zeg van, ik ben niet gek, het is gebeurd. Ik voelde me toen zo. En er was een vorm van emotionele verwaarlozing. En niet omdat iemand slecht was, omdat mijn moeder slecht was of zo. Zij deed haar best, maar het is wel hoe de situatie was.
Precies.
En niks van dit en van wat we zeggen en zo gaat er ook om te zeggen van, oh, het is niet mij. Weet je?
Het draait niet om schuld.
Het draait niet om schuld. En dat vind ik, voel toch ook omdat we dit weer gaan publiceren en zo. Het voelt toch alsof je dat altijd erbij moet zeggen. Van al deze dingen gaat niet om iemand aan te wijzen van, je bent schuldig, je was fout. Het gaat erom, zij zijn bepaalde mensen geworden. En die mensen hebben wij als ouders gekregen. En daar moeten wij het ook mee doen. Maar ik ga niet dingen niet benoemen of niet zeggen, omdat er een soort van taboe opheerst. Van, je ouders hebben je best gedaan, kom hier als migranten, dus je mag geen issues hebben. Ja. Ik zei, daar gaat het niet om. Ik ben alles dankbaar voor wat ze wel konden doen, maar er is ook heel veel waardoor ik ook ongezond ben gegroeid. En het is wat het is, maar ik ga wel changen. En onderdeel van die change is shit benoemen.
Ja.
Dus om toch terug te komen bij die vraag, van voor mij die volgende stap van soort van die band met die innerlijke kind is inderdaad actief meedragen. Actief op me zeggen, hey broertje, je bent veilig. Weet je, hoe is dat voor jou?
Ik herken wat je zegt, van ik ben zoveel herinneringen ook kwijt, maar wat mij heel interessant, want ik heb ook het gevoel van, ik ben heel veel ik ben meerdere personen geweest door verschillende leeftijdscategorieën. En lijkt me gewoon heel interessant ook om te kijken van, weet je wel, zo van, hoe zijn die andere leeftijdscategorieën en wat hadden zij nodig?
Ja.
En wat is hun tekort gedaan? En dat ook te gaan onderzoeken.
Dat is...
En...
Want daar ben ik, sorry dat ik onderbreek. De reden eigenlijk, ik heb ook wel een foto van mezelf gekozen, waar ik mezelf cute vond.
Ja.
En sowieso die leeftijd is volgens mij, was ik 3 of zo, weet ik eigenlijk. Ik weet niet, maar toen vond ik mezelf nog cute. Dus die versie van mezelf kan ik ook nog aankijken. Ja. Maar ik ben benieuwd als ik een versie, zeg maar, de versie van mezelf van 12 jaar tot 16 jaar, die haat ik. Mm-hmm. En ik was toen ook flink overgewicht, al dat soort dingen. En ik ben benieuwd wat er gebeurt als ik die guy daar ga zetten. Mm-hmm. Of ik die foto's van mezelf die ik zie, die ik zo, ja, tot vorm van haat.
Mm-hmm.
Als ik die daar zet, kan ik daar dan leren houden. En misschien is dat wel een goeie om te proberen.
Ja.
Want ik heb mezelf nu misschien ook wel makkelijk gemaakt. Het is een bankkind en het is ook oké, maar...
Ja, ik weet niet om te zeggen van, ik heb mezelf... Ik denk, je moet ergens beginnen.
Yes.
Weet je wel, ik bedoel, als je die journey nooit eerder hebt gemaakt, dan is het een fijne start om in ieder geval ergens te beginnen. Waar je gewoon wel van jezelf kan houden, toch?
Facts.
En daar naartoe te groeien. Want wat zou je voor nodig hebben om dat wel aan te kijken?
Nee, ik denk dat ik het zo meteen gewoon ga doen.
Sterk.
Maar ik weet wel dat het veel spanning gaat oproepen. Elke keer als ik mijn telefoon pak en dus mijn achtergrond zie en ik zie dus die...
Ja.
Guy, dat ik mezelf dus moet zeggen van, yo, ook deze guy verdient lobby.
Ja, mooi.
En dat is ook wel de kern ergens van al die kleine versies van ik.
Ja.
Kan ik nu eindelijk geloven dat ik lobby verdien, ook als ik hun was?
Ja, mooi.
Ja.
Mooi. Benieuwd wat het je gaat opleveren.
Ja, same.
Maar ik was nog nieuwsgierig, bro, van, zeg maar, jouw vader is overleden deze... Hoe heet dat laatst?
Ja, niet zo lang geleden.
Ja, niet zo heel lang geleden. Is daar voor jou iets in veranderd?
Goeie vraag. Ik heb een paar keer afgelopen... Dus hij is volgens mij in juni of zo is hij overleden. Ja, dus nu 8-9 maanden geleden.
Mm-hmm.
En in het begin ging ik echt weer terug in mijn oude patroon. Namelijk best wel snel begon ik weer met blowen.
Mm-hmm.
En door dat blowen kreeg ik weer paniekaanvallen. En door die paniekaanvallen zit ik weer op een plek waar ik ook was na het overlijden van mijn moeder. Namelijk inderdaad paniekstoornis.
Mm-hmm.
Nu momenteel is dat gelukkig weer gekalmeerd.
Mm-hmm.
Maar wat ik de afgelopen maanden heb, is af en toe zo'n herinnering. Dus bijvoorbeeld, we zijn er net verhuisd en we gaan een nieuwe bank halen. Of we hebben een nieuwe bank gekocht, moet nog binnenkomen. Maar ik zag zo'n bank en die is gemaakt van een soort van losse matrassen die ze op de grond kon leggen. En dan had je een soort van zachte speeltuin. En toen ging ik aan Julia uitleggen waarom ik deze bank zo nice vond. Want ik vond het idee, het beeld van eventueel met mijn kind kunnen spelen op zo'n supergrote matrassenveld, vond ik zo leuk. En toen in mijn uitleg naar haar toe... Toen werd ik ook even verdrietig, omdat ik dacht aan herinneringen met mijn pa. Dat hij wel eens gewoon de matras voor de tv zette. Mm-hmm. En dat we dan gewoon Bassie en Adriaan gingen kijken. En weet ik veel, dat hij me ook wel eens gewoon zo in de lucht gooide of zo. Weet je, dus ik kreeg opeens herinneringen terug waar ik nooit met hem echt bij stil had gestaan.
Mm-hmm.
En ook bijvoorbeeld als ik ga koken. En dan, dus ik ook toen hij overleed. Weet je, ik heb niet veel van hem, maar ik heb wat van zijn kookspullen. Hij hield ook van koken. Mm-hmm. Pannen gepakt. En als ik daarmee kook, voel ik me toch dichterbij bij hem. Nog meer dan, zeg maar, toen hij leefde en als ik bij hem was. Dus ik voel me dichterbij bij hem.
Ja.
Als ik kook met zijn pannen, dan als ik echt letterlijk naast hem zat. En we hadden hetzelfde soort gesprek, wat niet echt gesprek was.
Mm-hmm.
Dus... Ik heb dat wel. Maar ik heb ook wel dat... Dus ik heb ook zo'n spoken word film gemaakt.
Mm.
En daar praat ik eigenlijk ook over die relatie met mijn moeder... en de trauma en het hele en bla bla. En eigenlijk tijdens het maken en de maanden daarna... stond ik nog niet zo bij stil bij het verhaal. Mm. En pas toen was een bioscoop screening niet zo lang geleden. En pas die dagen in de aanloop naar die screening... Toen pas besefte ik even een soort van beetje wat mijn verhaal is. En namelijk het feit ook van nu ouderloos zijn.
Mm-hmm.
En dat ik me toen best wel sad gemaakt. Ik heb echt wel, ik was klaar met een klus in Zwolle of zo en ik liep naar huis. En ik heb eigenlijk die hele wakka 15 minuten gewoon lopen janken. Gewoon puur omdat ik het zo verdrietig vond van, damn bro, ik heb me al zo alleen gevoeld in het leven. En nu is het soort van het slijtsteen. Ay, die mensen die voor je zouden moeten zijn, die zijn er gewoon helemaal niet meer. Natuurlijk heb ik ook allemaal verhalen waarom het ook oké is en dat ik ook niet per se terug zou willen. Tuurlijk. Maar ja, die sadness van oké, wow, ik heb me zo lang alleen gevoeld en nu heeft het universum die alleenheid zo compleet gemaakt.
Zoals, zo fysiek gemaakt.
Ja, ook. Precies. Zo van, nu is alle mogelijkheid, een soort van alle potentie of zo, is nu ook gewoon weg. En iets in die dat besef van oké. In dat besef van die alleenheid kwam veel sadness. Natuurlijk ook het besef van, yo, ik heb zoveel fijne mensen om me heen. En,
tuurlijk, maar dat maakt het niet minder sad.
Ja.
Dat is gebeurd. Is het doordat je zeg maar zo aan het koken bent met die pannen van je pa, zeg maar, jouw verhaal van hem verandert, of in ieder geval dat gevoel naar hem toe verandert, is het dat je daardoor meer compassie misschien of zo voor hem voelt?
En dat is het ding met beide ouders. Ik heb mijn ouders sowieso altijd best wel treurig gevonden.
Ja.
Ik ben ook nooit boos op ze geweest door soort van de gebreken die ze hadden. Ik heb het ze nooit kwalijk genomen. Ik was altijd al in die modus van rationaliseren. Zo van, ja, zij kunnen ook niet beter. Maar in plaats van boosheid en ook verdriet, heb ik altijd heel vaak medelijden gevoeld.
Ja.
En ja, dat is ook geen mooie houding om je ouders in te zien. En dus als ik me nu connected voel met mijn pa, dan is het in ieder geval, ja, ergens laat dat me minder alleen voelen in dat verhaal. Dus misschien heb ik vaker echt een ik voel er ook iets bij als ik dit hardop zeg, hoor. Heb ik vaak een verhaal gemaakt van hem van absolute afwezigheid, terwijl eigenlijk grote delen van mijn leven heb ik hem relatief vaak gezien. Ik voelde me alleen als ik bij hem was, omdat er geen echt connectie was en zo. Maar ik kan niet zeggen dat ik helemaal geen vader had.
Ja.
Ik heb niet het gevoel alsof ik emotioneel iets aan hem heb gehad of op andere manieren. Maar er was wel een persoon. En die persoon heb ik herinneringen mee beleefd. Ook wel fijne herinneringen. Pretparken, zwemmen, weet ik niet. Op zo'n matras iets kijken. Eten, heel veel eten. Praten over eten. En dat wil ik niet soort van wegwerken.
Ja, loskoppelen van de rest van hem als persoon zijn.
Dat. Precies. Alsof dat helemaal niet heeft bestaan.
Ja.
En ik merk, en dat raakt me ook, dat dat ik nog niet daar ben met mijn moeder.
Ja.
Dat ik merk dat misschien nog te grote stap is. Maar dat is wel dope om te beseffen, want het is wel iets wat ik moet aankijken. Zeker. Maar dat als ik echt ga beseffen, ook al die mooie dingen met mijn moeder, dat ik nog meer voel dat ik echt mijn moeder kwijt ben.
Ja. Dat is een start die je nu net gemaakt hebt, van het besef.
Ja, echt zo.
Ja.
Die shit moeten we nog even aankijken.
Zeker. Zeker.
Ja, thanks voor de vragen, bro.
Graag gedaan, man. Wat ik zeg maar zo, ik vraag me af van, ben jij, van je zegt van, je hebt altijd medelijden met ze gehad, je hebt ze altijd zet gehad. Ik heb het gevoel dat, zeg maar, hoe boosheid altijd een makkelijke emotie voor mij is geweest, dat sadness, zeg maar, voor jou een wat makkelijkere emotie. Maar corrigeer me, daarom, dat wil ik je ook vragen van.
Sadness?
Ja. Medelijden is wel een beetje een vorm van sadness, toch?
Ja, maar het is niet mijn eigen sadness.
Nee, is hun sadness. Ja, maar wat ik wilde vragen is van, omdat je ook net zei van, ik ben nooit echt boos op ze geweest. Wat, zeg maar, van, heb je nooit echt woede naar ze gevoeld, zo van?
Nee, en dat is ook dus iets wat ik met mijn psycholoog heb besproken. Hij zegt ook, de reden dat je zo kan knappen om kleine dingen is omdat je gewoon heel veel woede inhoudt. Je hebt nooit een gezonde manier van woede reguleren.
Ja.
En dat is ook zo, zeg maar. Ik kon ook niet woede naar mijn moeder uiten, want dat zorgde alleen maar voor nog meer ruzie en nog meer schuldgevoel. En zij ging me nog meer kwalijk nemen dat ik dat dan deed en dat ik haar niet waardeerde. Dus Het is niet alsof woede een plek had naar hen toe. En ik heb ook, ik voel die behoefte niet.
Ja.
Ook omdat ik dan denk, het is nutteloos en zo. Maar het heeft bij mij inderdaad heel vaak de vorm aangenomen van schuldgevoel tegenover hun. En medelijden met ze. En voor ze willen zorgen op een bepaalde manier. Vooral met mijn moeder. Dat ik heel, heel veel bezig was met haar emoties reguleren en zo. Mm. Ook om op die manier mezelf veilig te houden.
Tuurlijk.
En als het me dan goed lukte om haar emoties te reguleren, dan was ik weer uit zicht. En als, dan was zij oké. En dan was het oké thuis. Mm-hmm. Maar het was wel... En daarom, en ik merk dat heel erg in mijn relatie bijvoorbeeld, dat, dat hele kleine veranderingen in het gevoel van of hoe zij reageert, of hoe ze praat, de woorden die ze gebruikt, hoe ze kijkt, al die dingen registreer ik en doen superveel met mij.
Ja.
Terwijl dat ook gewoon zenuwslopend is en eigenlijk iets meer afstand. Zo van, oké, ik ben hier niet om jou helemaal te monitoren en afhankelijk van jouw reactie mezelf te plaatsen. Ja. Dat is ook geen gezonde dynamiek.
Nee, alles behalve, man.
Ja.
Ja. Ja. Lijp. Lijpe inzichten.
Ja. En dus toch nog terug te komen bij die innerlijke kind.
Ja, precies.
Als je... Je had het net op mijn vraag van, oké, wat is die volgende stap? Je zei, ja, ook verschillende fases van jezelf die oog in oog mee komen. Wat vind je van dat fysieke? Echt dat fysieke, echt contact maken? Want ik heb vaak, ik had ook zo'n boek gelezen over die innerlijke kind. En daar stond ook echt van, hoe ga je die innerlijke kind, welke het ook is, ook echt fysiek bij je dragen?
Ik voel die ook, man. Zeg maar, ik heb dat in therapie toen met mijn psycholoog ook gedaan. Dat ik hem echt zo in de ruimte moest zien. En weet je, echt zo tegen hem praten. Ik ben me alleen, zeg maar, ik vind het nog lastig om mezelf over die drempel heen te zetten. Omdat ik het gevoel krijg van, what the fuck is dit voor shit? Snap je wat ik bedoel? Van, terwijl het eigenlijk bullshit is, omdat ik tegelijkertijd ook heb meegemaakt dat het echt wel iets met me doet en het me verandert. En het is, ik denk dat het een mooie toevoeging zal zijn op wat ik al aan het doen ben. En graag ook nog meer inderdaad zou willen ontdekken. En nog meer zoeken van, weet je wel, wat zijn manieren van, want ik vind het mooi hoe jij dan zo met je meedraagt. En weet je wel, van, het maakt het heel fysiek, terwijl ik het heel mentaal, dan ga ik het zeg maar verbeelden. Zo van dat ik dan met hem loop ergens of dat we samen zijn. Of dat ik dan zeg maar in mijn lichaam probeer te voelen van oké, van waar zit je nu? En dan zit hij in mijn buik. En dan probeer ik mijn energie daar naartoe te richten. Dus ja, het zijn leuke tools om toe te voegen aan dat.
Ja.
Ja. Maar ja, ik... Weet je wat het is, bro? Van, ik vertelde je toch ook van, ik zit nu een beetje zo met die chat GPT.
Oh ja, daar wil je het over hebben. Even dieke... Ja, want,
ja. Ja, anders laten we daar een andere keer over praten.
Ja, misschien wel.
Ja, laten we het een beetje gaan afronden.
Dus oké, dat krijgen jullie voor de volgende aflevering, hoe je ChatGPT kan gebruiken als?
Nou ja, als toevoeging, want dat zeg ik er wel heel erg duidelijk bij, van als toevoeging op de therapie die je al volgt.
Ja.
Of van hoe ik het heel erg benader is, soort van dagboek, dat eigenlijk tegen je terugpraat. Of in ieder geval die je adviezen kan geven, maar niet... Weet je wel, van, je moet er niet van uitgaan dat dit je psycholoog is, fulltime of zo.
Nee, maar ik kan wel adviezen geven, omdat als je continu in hetzelfde gesprek blijft, dan blijf je dus dingen benoemen. Precies. En die chat kan dus
onthouden
precies al die dingen die je gezegd hebt. Dus als je iets aangeeft, dat is wel lauw. Als je zegt van, yo, weet ik, geef jij dat voorbeeld maar?
Ja, nou, bijvoorbeeld zeg maar van, ik geef gewoon heel erg aan waar ik behoefte aan heb.
Ja.
Zo van, hey, van, ik heb nu behoefte dat je een luisterend oor bent en doorvraagt. En dan gaat hij dat ook echt doen. Of als ik tegen hem zeg van, luister, ik heb nu behoefte aan dat je me een lichaamsgerichte perspectief geeft op wat ik je nu vertel.
Mm-hmm.
En dan kan hij dat ook doen. En dat vind ik heel chill. En nog even heel snel van wat ik heel chill vind. Ja. Vooral heel chill vind, is dat ik geen rekening hoef te houden met de reacties van mijn therapeut. En ook dat, zeg maar, soms hebben therapeuten, zeg maar, therapeut heb ook een neiging om ergens heel lang over door te gaan. Of dat ik denk van, bro, ik snap het wel, ga maar door, ik wil verder.
Of ik ben hier nu even niet.
Ik ben hier nu even niet. Van, laat het even. En dat je heel erg voor jezelf kan kiezen wanneer je iets bespreekt op je eigen tempo.
Ja.
Op verschillende momenten van de dag. Dat is ook heel chill. In kleine blokjes.
Ja, dope. Dus we laten het toch meegeven dan aan iedereen die luistert. Ja, mocht je het idee hebben, ik wil met iemand takken. ChatGPT kan blijkbaar een gesprekspartner zijn.
Kan een fijne terugpraten in een dagboek zijn.
Precies, ja. Waarbij je dus wel duidelijk moet sturen, hier heb ik behoefte aan. Precies. En duidelijk moet zeggen, kan jij reageren als bijvoorbeeld de therapeut?
Nee, juist. Precies. Voor wat ik heel erg heb, ik heb hem gezegd zo van, hey, van ik wil dat alles wat ik tegen je zeg in deze chat, dat je dat onthoudt. En echt zo die prompt gedaan, zo van dat je echt alles onthoudt. En dat je vanuit verschillende therapievormen ernaar kijkt. En dat iedere keer als ik zeg check in, dat je me dan vraagt hoe het gaat. Ja, en hoe ik me voel. En dat je daar dus ook op terug kan vallen van wat we eerder hebben gezegd. Dus je moet wel heel zo specifiek mogelijk met hem zijn, zodat hij daarop kan reageren.
Je hebt meteen ook een gender gegeven, het is guidance. Oké, is goed. Oké. Broeder, dankjewel voor deze. Ja, weet jij überhaupt de datums van die show?
Ja, van 17 tot en met 22 juni.
Van 17 tot 22 juni spelen we onze voorstelling. In Theater Bellevue. Kom kijken, het gaat over deze onderwerpen. Maar dan is het meer theater. Dit is meer een takkie. Echte mannen takkies om specifiek te zijn. Lobby, thanks broeder voor je openheid.
Ja man, jij ook man. Ik heb dit echt gemist man.
Ik heb dit ook wel gemist. Gaan we meer van doen.
Ik heb dit echt gemist man.
Is goed, challah.
Lobby.